Advent, een tijd om te verwachten. Bekend verhaal, het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus. De engel Gabriël op bezoek bij het meisje Maria. Bekend verhaal en daarmee ook heel verraderlijk, want voor je het weet vergeet je te kijken, te luisteren, omdat je denkt alles al 10 keer gehoord te hebben. En dat is dan direct het mooie aan mijn rol, bedacht ik me. Ik word gedwongen in het verhaal te duiken en op onderzoek uit te gaan naar de diepere lagen van het verhaal en betekenis met jullie te delen. God zoekt in de tijd naar een goed moment om na in de woorden van de wet gesproken te hebben, na geluid te zijn gaan maken door de mond van de profeten, een derde stap te doen, en dat is gezicht krijgen, van vlees en bloed worden, één van ons, onder ons komen wonen, in de gestalte van een mens aan ons gelijk worden. Die drietrapsraket zit in de Bijbel. God die steeds meer dichterbij komt en zich steeds meer met huid en haar verbindt aan de heilsgeschiedenis. Het initiatief gaat van God uit. Overigens is de lucht in die tijd wel zwanger van de verwachting van de Messias. Mensen hebben het er zeg maar wel aan toe. En strategisch, logistiek klopt het ook heel aardig. Er is de wereld. Dat wil zeggen, de landen rondom de Middellandse Zee, Spanje en wat nu Turkije heet, en Griekenland en Perzië en Libië, Marokko, dat is zeg maar de wereld. En die wereld is in kaart gebracht, onder één heerser gekomen. Die wereld kent een ook goed netwerk aan communicatie, er zijn wegen, er is postverkeer. Dus de uithoeken van de wereld zijn in één taal goed te bereiken. In die zin is God wel slim bezig, vind ik. Ik bedoel, iemand kan het zotte idee krijgen een volkstelling te houden en iedereen is in beeld. Het is een goed moment voor daar en toen om jezelf aan de wereld wereldwijd bekend te maken. Maar dan gebeurt er iets geks. Dat wil zeggen, ik kan mij denken dat iemand die thuis is in de wereld van PR en marketing de opdracht krijgt een product in de markt te zetten, zich bij dit verhaal wel even achter de oren krabt en zegt: wie wordt hier duur betaald voor een uitvoering van een opdracht die op voorhand gedoemd is te mislukken? Het is alsof je een revolutionair ontwerp voor een nieuwe computertoepassing bekend maakt door op een stencilmachine een brief vol spelfouten huis aan huis te bezorgen in een wijk waar een aflevering van een dubbeltje op zijn kant even geen cent te makken en uitstel van executie tegelijkertijd zou kunnen worden opgenomen. Daar moet ik steeds aan denken als ik kijk naar de verhalen die ons in Advent bij Kerst brengen. Vorige week zal het ongetwijfeld ook in beeld zijn geweest, maar je zoekt een boodschapper in het leven te roepen. En je vindt twee semi-bejaarden die een leven van verdriet met zich meezeulen vanwege gebleken onvruchtbaarheid. En dat leven vol verdriet haal je uit vers 25. Mensen zullen mij nu niet langer verachten, zegt Elisabeth als ze hoort dat ze zwanger is. Je voelt de pijn als een steen je maag binnenkomt. Een vrouw die toen ze jong was leefde met de verwachting niet op te hoeven vallen, want net als de rest, keurig op tijd moeder en dus gezegend, dus eentje van Abraham en ook nog eens van goede kom af, van de stam van Aaron, getrouwd met een priester. Hoe dicht bij God kun je komen in een mensenleven? En dan blijk je onvruchtbaar. Daar steekt God dan weer achter, weet de hele stad. Er is iets met haar, of met haar familie, of met haar voorgeslacht, dat ze zo geslagen wordt. Ze heeft iets uit te boeten. Als er iets duidelijk is aan deze vrouw, dan wel dat God zich van haar heeft afgekeerd. Ze mag dan ongelooflijk haar best doen om bij God in de gunst te komen, vroom als ze is. Ze houdt zich strikt aan de wet en de geboden. Hoe goed kun je zijn? En wat een vragen aan God, wat een vragen aan het leven. Het brengt me ogenblikkelijk bij Harold Kushner, als het kwaad de goede mensen treft. Ook hij, een leven in dienst van de onzichtbare, nog eens van goede kom af ook. Levert dat niet een beetje krediet op, zegt Harold. Hoe vaak hebben ze niet naar boven gekeken, met vertwijfeling, met boosheid, met onbegrip en verwarring. Wat is er waar van wie goed doet, goed ontmoet? Gisteren nog gezongen, wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe. Geen beter voorbeeld van onmacht en zinloosheid dan dit stel. Er is de bevrijder van Israël, maar in hun leven is die nergens te bekennen. God, ik zou op cursus gaan bij Nijenrode. Zelfs de LOI kan hier nog wel iets voor u betekenen. Zo komt uw verhaal de wereld niet in. En dan staat opeens Gabriel, Gods gabber, opnieuw in beeld. De engel van God, op bezoek bij Maria. Hier in deze vertaling een meisje genoemd. Dat lijkt me ook het meest recht doen aan de feitelijkheid van de situatie. Ze zal in de wereld van daar en toen vrouw geheten hebben, ongesteld als ze zal zijn geweest. Maar een jaar of 14, 15 dichten we haar slechts toe. Een meisje. Bevend als een rietje hoort ze de engel aan. Dat jonge kind. Ongehuwd, arm, wordt ze de moeder van een kind dat de zoon van God genoemd zal worden. In ondertrouw, jong, zwanger en al helemaal niet van de man met wie ze in ondertrouw is. Dat zou al kwalijk zijn geweest, maar nu hij als de verwekker niet aanwijsbaar is, wat gebeurt er met je? Wat wordt je status? Welke risico's loop je? Jozef begrijpt dat in het Matthäus-evangelie en heeft uit pure... Het zit mij niet in de weg, jongens, hoor. Ze mag lekker blijven. Ik heb er geen last van. Oké. Ja, liever dit geluid dan... Weten we wel van elkaar. Jozef die begrijpt welke risico's het meisje dat hij oprecht lief blijkt te hebben, en niet alleen maar in verstand aan haar gekoppeld is, blijkt de risico's van haar heel goed in te schatten. En bedenkt dan, ik moet zien dat ze met behoud van eer van mij afkomt. En ik dus van haar. Dat is de situatie. God kiest ervoor om aan dit kind in deze context het bericht te lanceren. Jij gaat bevallen van een jongen. Dat jongetje gaat Jezus heten. En het is van iedereen behalve van kerels om je heen. En straks zijn er herders. Mensen. Zijn het wel mensen? Niemand is in staat nog bereid om iets van een herder aan te nemen. Als die verstandige dingen zeggen, dan is er iets niet in orde in hun bovenkamer. Herders zeggen geen dingen, laat staan verstandige dingen. En dan zullen zij straks de eerste zijn die aan Bethlehem gaan komen vertellen, de Messias is geboren. God, wat bent u aan het doen? U wilt het grootste cadeau dat mensen zou kunnen overkomen in de handen van de wereld leggen en u kiest een vervoermiddel, een verpakking die mensen op voorhand het signaal geven, kan niet waar zijn, kan niet kloppen. Waarom doet u dit? Waarom niet slimmer aangepakt, met een mooi huis, mensen met een goede babbel, mensen met enige status en aanzien, mensen die zeg maar in staat zijn om iemand anders te overtuigen van uw grote gelijk. Maar alles wat u doet, legt u in handen van mensen die, als ze al beginnen te praten, de lachers op hun hand krijgen. Niet op basis van verdiensten of voor wat hoort wat. En toen dacht ik, hé, wacht even. Maar hier zit het. God handelt in volkomen autonomie en in volkomen soevereiniteit. Twee hele belangrijke woorden als het aankomt op het verstaan van Gods heilshandelen in de wereld. God is autonoom, dat wil zeggen van niemand afhankelijk. Hij is soeverein, wil zeggen hij bedenkt de dingen die hij bedenkt volkomen op eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief. Er is geen mens die zegt, zal ik u een handje helpen. Hij is die hij is. Wezer noemt Kees Wyman hem. Dat is een katholiek exegeet die op een hele goede manier in staat is gebleken om zeg maar te vertalen. God als schepper van hemel en aarde, als entiteit neer te zetten, als een hele actieve manier van zijn. Wezer, ik ben er, maar niet passief, ik ben er als wezer. God die een actieve manier van er zijn aan de dag legt, maar in principe onafhankelijk van de omstandigheden, die zet hij gewoon naar zijn hand. God overleeft niet bij de gratie van gebruik maken van wat er is, maar wat er is wordt gemodelleerd in de richting van overleven. Het materiaal wordt herschapen. Dat doet hij met Elisabeth. Dat merk je aan Maria, dat merk je aan de herders, dat merk je aan van alles. Dat begint al bij de doortocht door de Rode Zee. Je kunt daar hele heroïsche films over maken, maar je kunt de Rode Zee ook op doorwaadbare plekken droog over. Wat je nodig hebt is een goede windval. Maar die goede windval kan plots wijzigen en dan is de droogte weer verruild door water waarin een mens makkelijk verdrinkt. Manna en kwartels zijn tot op de dag van vandaag in de woestijn te vinden, maar voed er maar eens dagelijks duizenden mee. En dan is dat bijzondere moment bij Meriba. Mozes heeft het volk opnieuw over zich heen gekregen, want ze hebben dorst en er is geen water. En wat doet Mozes? Hij chanteert God maar weer eens. Volgens mij was u iets met ons van plan. Nou, dat plan valt maar weer aardig in duigen. Het hangt opnieuw aan een zijden draadje, tenzij u met kruiken vol water komt. En Gods autonomie, Gods soevereiniteit gaat in woede op wanneer Mozes op ogenschijnlijk eigen inzicht op een rotswand beukt en zo een waterader raakt die een bron verbindt met dorstige Israëlieten. Een kletsnaat offerblok gaat in vlammen op. Een volk wordt uitgeleid uit Babel met zakken vol geld en architecten om een stad te herbouwen. Steeds als mensen denken, waar is God onderhand? Staat er iemand op, neemt het woord, geeft hoop of protesteert tegen onrecht of onmacht. En steeds kijk je achterom en denk je, van mij had hij het niet moeten hebben. Met mij was het kaarsje al lang gedoofd. Ik had er de brui aan gegeven. En precies dat lijkt het moment te zijn waarop God triomfantelijk, autonoom in beeld komt, orde herstelt, nieuwe hoop verschaft en overwinning cadeau doet. In die zin is God ongelooflijk voorspelbaar. Een te oud en onvruchtbaar stel wordt de kraamkamer voor de komst van de heroud van de Zoon des Mensen. Een te jong meisje wordt moeder. Een stel herders mogen als eerste getuigen zijn. Daar is voor de mens geen eer aan te behalen. En precies dat is de bedoeling. God handelt autonoom en op zijn tijd, op zijn manier, maar niet minder consistent, zeg maar gelijkmatig, gedreven door zijn zucht naar herstel van de orde die hij schiep aan het begin van de tijd. Omdat God niet zonder mensen kan, niet zonder vriendschap wil, zonder relatie geen God kan zijn. Het gaat ook duidelijk worden op langere termijn, wanneer wapentuig ploegscharen worden. Ook in die realiteit brengen wij niet op eigen kracht en inzicht in beeld. We richten er tekenen van op, want we zijn er samen eentje van de man van Nazareth. Maar samen overgegeven aan het geheim van hem die hemel en aarde schiep en in zijn zoon weer met elkaar verbond. Zo raken we toegeleid naar de tafel van de Heer. Proeven we het cadeau dat ten diepste een mysterie is, waarvan we in een verhaal elkaar kunnen vertellen hoe het zo is gekomen, maar ten diepste het kennen als onvolkomen met elkaar hebben te delen. Maar we staan niet met lege handen. In onze handen rust brood dat ons bewust maakt van het feit dat we ons leven tot voorbij de grenzen van dit leven hebben ontvangen uit de handen van hem die zegt: ik ben die ik ben en altijd zijn zal. Kijk maar naar mijn zoon. Eten we genadebrood, letterlijk, omdat we in de grond van de zaak met minder niet toe kunnen. Is dat ook de grond van onze verwachting? De focus van onze hoop, vloer onder onze voeten, in hoogte en diepte, bij machten en krachten, nooit los van die liefde, welke was en is en zijn zal in Jezus Christus, onze Heer. Mij is erbarming wedervaren. Ja, prima. Uit de hand van één van wie we zeggen: Soli Deo Gloria. Dat is de naam van een zangkoor. Kan ook boven een preek. Bijvoorbeeld die in Drachten. Op 6 december 2015. Kom, zie de tafel u bereid. Amen. Thank you.